Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan de verzen 3, 7 en 9. Psalm 119. De verzen 3, 7 en 9 en zonder orgelbegeleiding zingen we deze morgen. Och, schenk gij mij de
mijn ware wet.
De schriftlezing uit voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en daarvan de tweede zendbrief van Paulus aan Timotheus, het vierde hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Timotheus 4. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen kunnen verdragen, maar kittelachtig en zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaarstig u haastiglijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Lucas is alleen met mij, neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mede die ik te Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij alle verlaten. Het worden hun niet toegerekend, maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen, en ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven en Tromphimus heb ik in Milete krank gelaten. Benaarstig u om voor de winter te komen, u groet Ebulus en Pudens en Linus en Claudia en al de broeders. Meneer Jezus Christus, zij met uw geest, de genade zij met u lieden. Amen. Laten we des Heren aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons vergaderd rond uw woord. Onder uw woord te mogen zitten is een gunst. Maar laten we die gunst gebruiken tot ons zielenheil, tot eer van uw heilige naam. Want als we uw gunst misbruiken, het einde kan niks dan vreselijk zijn. O Heere, mochten er nog zijn en gevonden worden die acht slaan op het gepredikte woord. En net zoals bij Lydia, gij die haar hart kwam te openen, dat moet bij ons allemaal gebeuren, want anders zullen we het niet horen. Dan zullen we het wel horen, maar dan zullen we het nooit verstaan. Dan zullen we het allemaal biblicistisch opvatten. Of we zullen het naast ons neerleggen. En dan is het een reuken des doods ten dode. O Heere, gij mocht uw woord ingang doen vinden in onze harten. Gij mocht in deze zware tijden, die de apostel heeft voorzegd door de inspiratie des geestes, tijden waarin vele valse leraren zich een gemeente verkiezen en andersom. Leraars worden vergaderd naar hun eigen begeerlijkheid. En net als de zonen van Samuel die geschenken aannamen en het recht boven. O Heere, onze tijd is er vol van en gij hebt het zelf voorzegd. Gij hebt het voorzegd, o Heere Jezus Christus, dat in de wereld niet alleen verdrukking geleden moet worden, maar dat er velen af zullen vallen van het geloof. Wat gij hebt geopenbaard in uw woord, Paulus werd alleen gelaten, zelfs door de broeders. O Heere, wat is het in onze tijd toch openbaar gekomen, dat uw woord waarachtig is. En dat wat alles wat gij hebt voorzegd, tot op de laatste titel en jota waar wordt. Ook in onze tijden, waarin de kerken afvallen, puur afvallen, van uw heilig en zuiver getuigenis. En waarin de leraren zichzelf wijden. O lieve Heere, we kunnen er nooit bovenuit komen, maar uw woord hebt het voorzegd. Gij hebt het zelf voorzegd. En we zien het. Al in de dagen van Jeremia, in de dagen van de profeten, was er een algehele afval, een breuk met hetgeen gij geboden had. O Heere, wij zullen dat wat gij geboden hebt nooit oppakken. Daar zijn we ten eenenmale te dood voor en te vijandig voor. Maar dat uw woord zo in onze dagen veracht wordt, het mocht ons wel aangrijpen. Het mocht ons wel aangrijpen en uitdrijven tot de troon der genade. O Heere, die verbondsbreuken die geslagen worden, die bannen die in het leger liggen opgestapeld en die niet worden verdelgd. Het is openbaar en klaar, het wordt niet erkend. Maar mocht gij er zelf nog aan te pas komen, het zij door de prediking van het woord of het zij door de oordelen. Want uw naam moet verhoogd worden en die zal verhoogd worden tot aan het uiterste der aarde, tot aan de verste grenzen zult gij uw naam doen verkondigen en uw naam verhogen. O Heere, wat hebben we dat woord te prediken, kan niet zonder u, Heere. En zonder u valt er niks te prediken, zonder uw geest is alles leeg en dor. Dan mocht gij ons aangorden met kracht uit de hoge en alle die daartoe geroepen zijn, die daartoe gesteld zijn als het zou der aarde, mocht gij een aangorden met kracht uit de hoge. En mochten we al dat gemoedelijke is verliezen, want daar ligt nog zoveel vijandschap in, mochten we eens komen tot de zaak waar het om gaat, dat uw naam verhoogd moet worden op alle plaatsen uw heerschappij, in slans vergaderzalen, waar uw naam zo openbaar wordt verlogen door degene die zich christelijk noemen, door degene die zich staatkundig noemen, allemaal onder de dekmantel van bijbels genormeerde politiek. Och Heere, mocht gij ze nog te neerslaan, want ze staan uw woord tegen, in vijandschap en allemaal met bedekte termen. Mocht gij er nog eens aan te pas komen, Heere, en mocht gij nog eens schoon schip maken, mocht gij nog eens ruim baan maken voor het getuigenis van uw lieve zoon, voor het apostolische getuigenis, wat in onze dagen zo veracht en gerelativeerd wordt op alle fronten. Op gereformeerd bevindelijke fronten, dominees die niet meer in de bressen durven staan vanwege de waarheid van het evangelie, afhaken, puur afhaken en zichzelf wijden. Heere, staat er toch eens over op. Ons land is vol van duistere moordspelonken, maar sta nog op, Heere, en betoon uw gezag door woord en geest, maar ook in de voorzienigheid, in uw almachtige kracht en daden, mochten we er nog eens door verblijd worden, dat we zouden kunnen zeggen, de Heere heeft iets groots gedaan. De Heere heeft wonderen verricht. In nationaal verband, ten aanzien van de kerken Gods, ten aanzien van uw gemeentes die daar wonen, waar de troon des Satans is. Heere, gedenk al die ware thuislezers die vanwege de dode prediking van de dode Calvinisten thuis zijn gaan zitten om uw woord te lezen. Och Heere, dat ze het mochten verstaan, het is beter dat we om redding wensen en vluchten tot des Heere macht, dan dat men ooit vertrouwt op mensen waar geen heil en hulp van te verwachten is, ook niet in kerkverband. Richt uw kerk nog op, die kerk, die levend gemaakte kerk. Herstel ze en bekrachtig ze. En doe gij nog knechten tot hen gezonden doen zijn, opdat ook woord en sacrament bediend mocht worden. Heere, sta nog op, o hoogste rechter. In Jezus' naam bidden wij het u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus' wil. Amen. Geliefden, de tekst voor de prediking kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in 2 Timotheus 4 en daarvan de verzen 2 tot en met 5 die wij nogmaals met u lezen. Predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen kunnen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen en doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Gemeente, in afhankelijkheid des Heren wensen wij na te denken over de tekstwoorden die wij u zojuist hebben voorgelezen. En met deze tekstwoorden onderwijst Paulus zijn geestelijke zoon Timotheus omtrent de roeping van zijn ambt, omtrent dat hij het woord uit moet dragen waartoe hij geroepen is. Want deze tweede zendbrief aan Timotheus, de eerste verkoren opziener van de gemeente der Efeze, is geschreven door Paulus te Rome, de tweede reize toen hij voor keizer Nero gesteld is geworden. En het woord te prediken is de hoofdzaak van de ambtelijke roeping. Predik het woord. Dat is de hoofdzaak van de roeping van een herder en leraar en ook van evangelisten. God heeft geen ander middel voorgeschreven, gemeente, dan om het woord te prediken. En de bezuin van het woord aan de mond te zetten. Gods knechten zijn herauten die de boodschap Gods verkondigen luid en klaar en duidelijk. De bezuin aan de mond. Laat geen stilzwijgen bij u niet de wezen. Maar verkondigt het luid en duidelijk dat woord van onze God. Naar de volle raad Gods. Niet eenzijdig. Niet allemaal teksten geïsoleerd van het woord. Maar de volle raad Gods. Contextueel. Naar de zin en mening des Heilige Geestes. Het woord prediken is God aan het woord laten. Dat is het al zo zegt de Heere. Zo hebben de profeten gepreekt, zo hebben de apostelen gepreekt. En zo heeft Christus gepreekt. Het woord prediken is de volle raad Gods prediken en niets daarvan af, nog daaraan toe te doen. Het woord prediken is geen mensenwoord prediken, hoewel het soms op een menselijke wijze gezegd moet worden. Want Paulus die schrijft wel verschillende keren, ik schrijf dit op menselijke wijze. Eigenlijk wilde hij het anders zeggen. Maar vanwege het verstaan, want meestal zijn Gods kinderen ook maar verachterd in de genade. En dan moet het zo, op zo'n eenvoudige wijze moet het gezegd worden. Het woord prediken is toch geen mensenwoord prediken, geen mensenmeningen, geen publieke opinie spreken, geen menselijke uitleggingen preken, geen oudwijfse fabelen, geen traditie spreken, geen kerkpolitiek bedrijven. Want die zulke dingen doen en die zulke dingen prediken zijn geen dienstknechten van Christus. Maar die hebben zichzelf in de wijngaard des Heren gedrongen via een universitaire studie. Dan leer je allerlei vaardigheden. Maar met vaardigheden kun je God niet behagen, want God geeft zijn knechten geen vaardigheden, maar geestelijke bekwaamheden. Dat is heel iets anders. Je kunt een robot dusdanig programmeren dat hij allerlei vaardigheden machtig wordt. En dingen doet waar je hoed bij afvalt. Waar je hoed bij afvalt van verbazing. Maar je kunt een robot geen geestelijke bekwaamheden leren, want daarvoor is de Heilige Geest nodig. En de Geest woont niet in robots, maar in wederom geboren mensen, wederom geboren knechten Gods, geroepen knechten, die God allerlei bekwaamheden mededeelt, bekwaam om anderen te leren. En dan moet je zelf eerst van God geleerd zijn, want anders leidt de blinden en dan vallen ze beide in de gracht. Dan moet je niet denken dat Gods ware knechten zich zo van hun bekwaamheden bewust zijn. Integendeel, van hun onbekwaamheden. Want wie is hiertoe bekwaam? Paulus zegt, onze bekwaamheid is uit God. Dus die gaf zijn eigen niet de eer, die gaf God de eer. Het woord prediken kan alleen door de bediening des geestes, door de zalving des geestes, door de gave des geestes. Waardoor Gods geroepen knechten in staat zijn het woord te prediken en oude en nieuwe dingen voor te brengen. Predik het woord. Dat was het eerste wat Paulus aan Timotheus zei. In de onderrichting des Heilige Geestes. Het was niet Paulus woord. Het was een geïnspireerd woord. Paulus sprak bij God vandaan. In al de brieven spreken de apostelen bij God vandaan. Door God ingegeven. Predik het woord. Ja. Ik was eens bij een bevestigingsdienst en een kandidaat en dat geschiet gewoonlijk door de oplegging der handen. Maar van de 5 handenopleggingen was er maar 1 predikant die de woorden van onze tekst uitsprak, predik het woord. En de rest die kwam met allerlei mooie teksten, de mooie teksten die de klank wil hebben, maar niet door God ingegeven zijn. Kijk, want je kunt natuurlijk ontzaglijk veel uit de Bijbel plukken, wat je zelf aangrijpt, niet door God ingegeven. En dan komen al die mooie beloften nooit tot hun vervulling. Tegenwoordig grijpen ze de beloften als bloemen van het Bijbelblad, maar die komen nooit tot hun vervulling, want de beloften die zijn geadresseerd. En dat is zowel ten aanzien van alles wat toepasbaar, wat God toepast. Hè? Dat is geadresseerd. Hè? Je kunt de Bijbel lezen. En dan zeggen sommigen, dat moet je dan op jezelf toepassen. Maar weet je wat nou altijd zo eigenaardig is? Dat men altijd het evangelie daarvoor uitverkiest. Hè? Dan zeggen ze, dat moet je op jezelf toepassen. Maar ze passen nooit de oordelen die God in zijn woord heeft geopenbaard op zichzelf toe. He, die vallen er allemaal buiten. Nou, dat toepassen, dat is niet een toepassen des Heilige Geestes. Daar kom je nog voor eeuwig mee om. Het woord preken is ook geen losse teksten preken. Ook geen catechisme spreken, want daartoe hebben we geen roeping van God ontvangen. Het woord moet gepredikt worden. En het woord alleen. Ik heb geen roeping ontvangen om de bedoelingen van de onderwijzer van de catechismus uit te leggen. Nee. Want die zijn ondergeschikt aan het woord. En daar hou ik me niet mee bezig. We hebben geen roeping ontvangen om ondergeschikte bronnen te preken. Maar om uit de bron zelf te putten. Want al die andere bronnen die men naast het woord plaatst, is altijd een verzwakking van de enige gezaghebbende en door God gegeven bron. Predik het woord. Ik ben niet tegen de catechismus, goed verstaan, in een kostelijk belijdenis geschreven. Want onze kinderen moeten daaruit onderwezen worden. Maar ik lees nergens in Gods woord dat God zijn knechten gebiedt om de catechismus te preken. Waar staat dat? En dat die catechismus gezag moet worden toegekend naast het woord. Dat lees ik nergens. De belijdenisgeschriften zijn van het woord afgeleid. En het is goed dat we die hebben. Maar ze kunnen geen bron zijn om uit te preken. Dat is afgoderij. Want dan bedien je je van een afgeleide bron. En dat gaat ten koste van de bron zelf. Predik het woord. Kijk, de belijdenisgeschriften lenen zich wel om aangehaald te worden, hè, ook tijdens de prediking, maar niet als een bron om uit te preken. Kijk, als de kerkleer over de godsleer gaat heersen, dan roeien we gelijk op naar Rome. Met alle goede bedoelingen, die ook die vorst in Paltz, hè, die heeft die catechismus ingesteld, dat is heel goed geweest en dat die godvrezende keurvorst, hè, die hebt dat ingesteld opdat het publiek in de leer zou onderwezen worden. Ja. Maar al die catechismusverklaringen die er in omloop zijn, daar hebben we een religie door bijgekregen. Want ze verschillen onderling zoveel tot oudwijfse fabelen toe, dat het weest of tijd is om al die verschillen te weerleggen, terwijl het woord klare wijn schenkt omdat het de bron zelf betreft. Ja. De Heilige Geest beveelt om alleen het woord te preken. En dan moet de mens niet wijzer willen zijn, maar dat bevel gehoorzamen. Komt Paulus hier met bijbronnen? Zegt hij tot Timotheus, nou ja, je moet natuurlijk ook wel al die oudvaders, ja die waren er toen nog niet. Ze hadden alleen maar de beschikking over de bron die God gegeven had. Was het me zo gebleven, gemeente, Want met al die beleid, die kerkbelijdenissen die op zichzelf niet af te keuren zijn. Met al die kerkbelijdenissen is de kerk zo verdeeld geworden als de beenderen aan het graf. Want de een legt het zes uit en de ander legt het zo uit. Maar daarvoor zijn de belijdenisgeschriften niet bedoeld. Die zijn afgeleid uit het woord, hoe wij het woord dienen te verstaan. Maar ze zijn geen inspiratiebron voor het geestelijke leven. Dat is het woord alleen. Kijk, als er een belijdenis geboren wordt, in tijden van grote ketterijen zijn al die belijdenissen geboren. Maar dat betekent, kijk, dat moet altijd weer opnieuw geboren worden. Je kunt je eigenlijk toch niet beroepen op al die oude belijdenissen. Hoe heb je het van de Heere geleerd? Komt dat overeen dan? Kan dat de toets van Gods woord doorstaan wat je belijdt? In de belijdenisgeschriften wordt het kostelijk verwoord. Maar als die belijdenisgeschriften een eigen leven geleiden, wat in onze dagen veel gebeurt, dan neem ik er afstand van. Niet van die belijdenisgeschriften op zich, maar van de traditie. Van de traditie dat je de catechismus moet preken, dat je de Nederlands geloofbelijdenis moet preken, want dat artikel 36, ze hameren natuurlijk algemeen op de belijdenisgeschriften, maar dat artikel 36 van die belijdenis, van die Nederlandse geloofbelijdenis, die wordt massaal aan de laars gelapt. Nou, wat heb het nou voor zin, mensen? Wat heb het allemaal voor zin? Om je eigen te beroepen op de belijdenisgeschriften, terwijl je dat toch in je laars laat. Want dat is dan opeens niet meer haalbaar, dat artikel. Nee. Kijk, dat is nou de traditie. De traditie die neemt afstand van wat naar vleeselijke opvattingen, zoals die ketter Henk van der Belt, die zegt het is in onze dagen niet meer haalbaar. Nou, ik begrijp niet wat je daar nog in de kerk doet, hoor. Gaat dan de wereld in, dient dan de afgoden. Wat doe je dan nog in de kerk, wat zit je dan voor een toneel op te hangen? Gods woord is niet meer haalbaar in onze dagen. En daarom zijn ze overgegaan tot bijbels genormeerde politiek waar allerlei ongerechtigheid door de beugel kan. Maar God komt ten gerichte, mensen. God komt ten gerichte in onze dagen. Er zijn er vele, zo niet de hele gereformeerde gezindte is in de hersens geslagen. Je kunt er geen gesprek meer mee hebben. Zelfs geen normaal menselijk gesprek meer. En dat is hier precies hetzelfde. Mensen zijn zo bekrompen geworden in de hersens. Het is gewoon om bang van te worden. Het is gewoon om bang van te worden. Een algemene, gezonde kijk op de dingen. Nou, die wordt zelden gevonden. Die wordt gewoon zelden gevonden als Paulus zegt, heb verstand van alle dingen. Nou, dan is in deze tijd is het oordeel van kracht. Want dat verstand is vergaan. Dat verstand, verlicht door de Heilige Geest. En dan krijg je ook een gezonde kijk op het maatschappelijke leven. Absolute waarheid. Dan isoleer je eigen niet. Want de Heer Jezus zegt, ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt. Want ze zijn het zout der aarde. Maar dat gij ze bewaart van de boze. Ja. Waar zijn die openbare getuigenissen gebleven? In vroege dagen ging Gods oude volk. En dan gingen ze de stad in. En dan kropen ze op een veiling. Dan stapten ze op een veilingkistje. En dan gingen ze op openbaar getuigen. Wat is het dan allemaal sectarisch geworden, mensen? Op bruiloften. Op verjaardagen. Allemaal algemeenheden worden er besproken. Oude koeien uit de sloot gehaald. Maar die zuivere wijn van het woord. Die wordt alom verzwegen. Door degene die zich noemen bevindelijk gereformeerd. Oh, als je erover gaat praten, dan zet men de stekels op. En dan lijkt het wel alsof ze je aankijken. Oh, alsof je van de maan komt. Zo vervreemd zijn we geworden van het woord. En de wereld die spot ermee. Wilden ze een vloekverbod instellen. Een vloekverbod. Nou, weet je wat de wereld zegt? Bij jullie wordt het meeste gevloekt. He? Op de scholen en noem maar op. Het wordt gewoon een aanfluiting. We hopen er vanavond nog wel op terug te komen. Maar dat zeg ik met al die hoeveel catechismusverklaringen zijn er wel niet in omloop. He? En ze hebben ze allemaal op de boekenplank staan, maar de een, ze strijden allemaal tegen elkaar. Zo zijn de ketterijen omdat men de beleiders, met name de catechismus, boven het woord is gaan stellen. Dan gaan ze de catechismus spreken en dan passen ze het woord bij aan. Want ja, die catechismus, als je nou je eigen invulling daaraan geeft. Maar daartoe zijn we niet geroepen, daartoe roept Gods woord niet op. Predik het woord! En dan kun je die belijdenisgeschriften kun je aanhalen, soms aanhalen, want de catechismus zegt ook, hè, is er van afgeleid. Maar nou wordt het als bron gepreekt. Ik ben daar vierkant op tegen. Want zo komen we nooit weer tot een hernieuwde reformatie. Nooit. Waarom zouden we uit de beek drinken als het profetische woord ter onze beschikking is gegeven? Het woord moet gepredikt worden in alle zuiverheid, in alle volheid, naar de zin en mening des Heilige Geestes. De volle raad Gods die in het woord is geopenbaard moet gepredikt worden, niet eenzijdig, niet geïsoleerd van de totale godsopenbaring. Hetgeen echter wel veel gebeurt, hè? Dat zijn van die tekstprekende dominees. Nou, hoed je ervan. Daarom preken we dikwijls vervolgstukken, vervolgstof. Opdat het in de context gepreekt zou worden. Opdat je het in die context zou verstaan. Hè? Maar het is populair geworden om een tekst te preken. En dan hebben ze 4 of 5 punten, hè? Maar we hebben het woord te preken. Geen puntenprediking, het woord. Ja. Zie je dat bij Paulus? Hè? Dan houdt hij een betoog en dan zegt hij, nou, punten, waar staan die punten dan? Ik lees nergens. Hè? Die verse 1, 2, 3 tot en met 22, die zijn er later ook wel bijgezet. Want dat werd, en die hoofdstukken, hè? Dat zie je in de Griekse tekst en de Hebreeuwse tekst niet. Dus het staat allemaal achter elkaar geschreven. Opdat het één woord zou zijn. Eén woord. Hè, van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Niet geïsoleerd van de totale godsopenbaring. Schrift met schrift vergelijken. En daar hebben we ook de Heilige Geest bij nodig. Want anders vergelijk je maar naar je menselijke opinie. Teksten isoleren en losspreken van de totale schriftcontext is altijd een vervalsing van wat er werkelijk staat en wat er werkelijk mee bedoeld wordt. En als we ons door God geroepen weten om het woord te prediken, dan zal het er ons om te doen zijn, dat zal dan de worsteling zijn, om het woord te preken overeenkomstig de zin en mening des Heilige Geestes. Dan ga je niet zeggen van nou ja, Calvijn zegt dat en Luther zegt dat, dus zal het wel zo zijn. Kijk, daarom zijn de kerken zo verdeeld, omdat ze drijven op meningen. En niet meer op de zin en mening des geestes. Want die kan gekend worden als het je daarom te doen is. Als de Heer je geroepen hebt om het woord te preken, dan zal die ook zijn geest geven. Want er is maar één hermeneutiek en dat is de hermeneutiek van de Heilige Geest. Hoe wij het woord moeten verstaan. En degene die zeggen van ja, je kan het toch zus verstaan en zo verstaan, dan moet je afstand van nemen. Dat zijn valse leraars. Er bestaat maar één mening des Heilige Geestes. En dat moet de worsteling zijn en dat zal ook de worsteling zijn. Dat zal ook de begeerte zijn, de waarachtige begeerte zijn om overeenkomstig die mening des Geestes te mogen prediken, om zo het woord uit te leggen. En dan kun je eigenlijk niet beroepen op het feit, hè, dat we maar ten dele kennen, hè, want onder die dekmantel gaat allerlei ongerechtigheid schuilen. als de Heer je als het zout der aarde gesteld heeft, dan zal die je ook met zout bedienen. Dat is waarachtig waar. Ja. Dan hoef je niet met allerlei oudvaders te showen. Dan hoef je niet allerlei oudvaders te raadplegen om te kunnen preken. Want als dat het geval is, bewijst men dat je niet van God geroepen bent. Hè? Als dominee Moerkerke zegt, ja, je moet de eigenschappen, en dominee Vergunst, hè, dat heeft hij van dominee Vergunst. Hij zegt, je moet de eigenschappen van Comrie lezen en herlezen om te leren preken. Nou mensen, wat een godslastering. Het is pure godslastering. Tegen het woord, Paulus zegt, predik het woord. En haal je kennis uit dat woord. Door de bediening des Heilige Geestes. Door een Christus. Door die Christus der Schriften. Die het woord komt te verklaren. Net zoals die aan de Emmersgangers het woord verklaarde. Want hij is gekomen als een die dient. Mensen, als je daar niet van hebt, houd er mee op hoor. Begin maar een snoepwinkel of weet ik het wat. Maar houd er mee op. Als je preken moet leren uit de eigenschappen van Comrie. Nou, ik vind het de grootste spotternij. Ik heb nog nooit zulke onzin gehoord. Er zijn dominees die een preek maken. Dan hebben ze 20 oudvaders hebben ze op een tafel die leggen. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien hoor. Dus ik spreek hier geen onzin. En dit gedeelte nemen ze van... Nemen ze van de Groe en dat gedeelte nemen ze van Kolbrugge en dat gedeelte nemen ze en zo breien ze een preek aan elkaar. Mensen, wat ben je toch mee bezig? Moet je zo de gemeente bedienen? Met onzin, met plagiaat, met gestolen goed. De apostel Paulus en ook de andere apostelen hadden de theologie geleerd aan de voeten van Christus. En wie hiervan afdenkt, dat is voor mij een valsart. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Als je hiervan afdenkt. Want er is maar één leraar der gerechtigheid. Die zijn leerjongens onderwijst. Die hen de geest geeft. Die in al de waarheid leidt. En als je daarvan afwijkt. En als je allerlei bijbronnen gaat raadplegen. Van hoe zegt die het? Hoe zegt die het? Hoe zegt moet je dan helemaal die oudvaders terzijde schuiven? Nou deed het maar eens. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, ik zeg, het is te hopen dat heel die boekenkast, hè, ik zeg, alle muren van de pastorie zijn boeken, zeg, het is te hopen dat die is verbrand. En kijken wat je er nog van overhoudt. Kijken wat je dan nog weet. Want als, weet je wat Huntington zegt? Dode mens hersenen, al die boeken, dode mens hersenen. Nou, als je zo moet leren preken van dode mens hersenen, dan ben je een huurling. Dan ben je geen ware herder. Want als je door die deur ingaat, door die ware herder, door die deur der schapen, dan zal je ook van God geleerd worden. Dat weet ik wel heel zeker. Dan word je niet een wijs mannetje, dan word je niet van nou, ik weet het. Nee, tegenovergestelde. Dan zeg je, Heere, leer me. Heere, bekeer me. Dan zal ik bekeerd zijn. Kijk die profeet Jeremia, Heere, bekeer me. Die sloeg zijn eigen op de heup. Ben ik zo onbekeerd, Heer? Ik ben nog zo onkundig, Heer. Maar die wilden het van de Heer weten. Die wilden door de Heer alleen onderwezen worden. Dat is weg in onze dagen. Dat is echt compleet weg in onze dagen. En die eenzame enkeling, hè, die legt in de worsteling. Hè. En dat gaat door de dood van Christus. Hè. Want daar wordt de wijsheid geboren, daar wordt de ware wijsheid geboren. Als die ene leraar der gerechtigheid weer eens opstaat in je leven. Als je door hem bekrachtigd wordt, door hem onderwezen wordt, door hem opgericht wordt. Daar wordt de theologie geleerd, aan de voeten van Christus en nergens anders. Kijk, als die grote leraar der gerechtigheid zijn leerlingen onderwijst, dan kunnen de leerjongens elkaar wel vermanen en onderwijzen. Als het maar nooit ten koste gaat van het onderwijs dat op Christus zelf afkomstig is. Want degenen die onderwezen zijn, die gaan ook anderen onderwijzen. Ja, lees, kijk, Paulus had het toch ook van de Heer Jezus geleerd. En die gaat Timotheus onderwijzen Maar Timotheus die gaat daar Paulus niet de eer van geven. Nee, want dat onderwijs wat Paulus geeft, dat was het onderwijs van Christus. Dat onderwijs van de geest van Christus. Want Paulus sprak geïnspireerd bij God vandaan. Kijk, het is niet verboden. Dan wil ik gelijk zeggen, het is niet verboden om andere bronnen, om bijbronnen te onderzoeken. Hè, om te zien wat er al zo geleerd wordt in de brede. Maar als je het gaat gebruiken om te preken, dat is mis. Dat is mis. Dat is compleet mis. Al die bijbronnen kunnen nooit een vervanging zijn van de hoofdbron waaruit gepreekt moet worden. Predik het woord! In directe zin. Niet met allerlei filosofische omleidingen. Niet met allerhande inlegkunde. Want er is wat inlegkunde in omloop in onze dagen. Van allegorische varianten. Tot en met allerlei biblicistische blubber. Het is gewoon ontstellend en ontzettend. Wat er in onze dagen al zo geleerd wordt. Kijk, als je er al overal oppervlakkig overheen preekt en overheen leest. Ja. Net alsof je een roman leest, zo wordt de Bijbel dikwijls gelezen. En dan wordt er allerlei waarheden uitgeplukt. Maar weet je, als je nou van God bekeerd mag wezen, lieve gemeente. Dan ontvang je de liefde in je hart uitgestort door de Heilige Geest. En zal ik je nou zijn geheim vertellen? Liefde zoekt te kennen. Liefde zoekt het wezen te kennen. Dan kom je in dat woord nooit uitgestudeerd. Hoe meer je daarin studeert, hoe minder daar je gaat kennen. Tenminste, dat naar de inleving. Dan zeg je, wat ben ik toch een mens zonder mensenverstand. Dat zei de psalmist. Ik ben een mens zonder mensenverstand. Want als je iets mag proeven van de goddelijke waarheid. Ja. Dan word je zelfs zo nietig. Hè? Dan ga je met Johannes uitroepen vanwege die wijsheid Gods die je dan openbaard wordt. Dan ga je uitroepen, hij moet wassen, ik minder worden. Ik ben maar een kwaad en een snoot rebel die niets verdient dan hel. Als je iets mag proeven en smaken van die wijsheid en die verborgenheid die in Christus is. Dan loop je daar niet meer oppervlakkig omheen of overheen. Maar dan ga je daar eens eerbiedig bij gebukt zitten. Dan ga je eens voor de bank zitten en dan zeg je, Heere, leer me toch wat gij bedoelt. Wat gij te zeggen hebt. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat wordt dan je waarachtige begeerte, dat wordt dan je leven. Hè? Ja. Dan zeg je niet meer, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal, maar dan zeg je, Heere, doe gij het in mijn leven. Doe gij het. Want wat wij doen, houdt erover op. En in onze dagen maken ze van geëikte blubberbronnen gebruik. Hè? En dan zou de paus nog van kok halzen. Want volgens, ik heb het al gezegd, volgens Moerkerk en Vergunst van de gereformeerde gemeente moet je eerst de eigenschappen van Comrie hebben gelezen om te kunnen preken. Mensen, wat een afgodendienst. Als je zo moet leren preken, kun je beter schoenveters gaan verkopen. Want als je op grond van plagiaat moet leren preken, dan kom je nooit verder dan een huichelaar die wel kerken vol rijke jongelingen produceren, maar die nooit de zaken verklaren die bij God vandaan aan de kinderkens wordt geopenbaard. Dan zal God het niet toestaan dat je in de verborgenheden des evangelies mag tappen. Dat zal God niet toestaan. Nee, want God roept. Kijk, huichelaars, die hebben soms ook een roeping hoor. Kijk maar naar Judas. Hè? Door Christus zelf geroepen. Was niet bekeerd. Was nog ineens een nieuweling in de genade. Want de nieuweling in de genade, Timotheus, was geen nieuweling in de genade hoor. Want die worden niet tot het ambt geroepen. Ja, dat wordt in onze dagen massaal gedaan. Hè? Op zijn best gesproken. Maar nieuwelingen in de genade, Paulus zegt, geen nieuwelingen. Opdat zij niet in een oordeel des duivels vallen. Opdat ze niet opgeblazen worden. He? Want de nieuweling die weet van de geheimenissen in Christus nog net zoveel als een kip van spruiten plukken weet. Dat bedoel ik niet om die kleine neer te trappen. Nee, nee. Gods woord leert het zelf. Geen nieuweling. Je moet eerst onderwezen zijn
in de druk en kruiswegen, in de beproevingswegen, in de aanvallen van de Satan, dan moet je gedompeld zijn en weer gedompeld zijn en weer gedompeld zijn. Net als Jona in de diepte der zee. Daar heb Jona zijn theologie geleerd, in die vis. En als hij het anders leert, dan heb je het van de duivel geleerd. Ja, ik moet zwart-wit preken, ik moet het woord preken. Predik het woord. Ja, wat dat betreft is het in onze dagen treurig gesteld. Hè, zes. Allemaal predikers die nog vet binnenboord kunnen blijven. Vet binnenboord. En net als die roeiers op het schip van Jona nog wat, hè, die kunnen nog wat roeien om de gemeente op het droge te krijgen. Nee, zegt de Heer. Dat schip moet breken. Dat schip moet in stukken. Dan zullen alle behouden naar land komen. Hè? Ja, het is treurig gesteld in onze dagen. Hè? Weet je wat Paulus in het vorige hoofdstuk zegt? Daar zegt hij, en weet dit, dat er in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen, en dan sluit hij de kerkmensen niet uit, en dan sluit hij het reformdom niet uit. Want mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig. Nou, daar heb je het kenmerk van het reformdom. Hier zijn ze in Canada gekomen voor de dollar. Allemaal van die dollarmensen. En je kent er nog geen woord mee wisselen. Dollarjagers. Hè? Liefhebbers van zichzelf, geldgierig. Laatdunkend, hoogwaardig, lasteraars. De ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk. Achterklappers, onmatig, wreed. Zonder liefde tot de goede. Verraders. Nou, daar heb je de SGP. De SGP staat ook in de krant. Hier. Verraders. Roekeloos. Opgeblazen. Meer liefde der welste dan liefhebbers Gods. Een gedaante hebbende van godzaligheid. Maar de kracht zelf verloochend hebben. Je hebt de naam dat geleefd, maar je zijt dood, zegt Christus. Nee, dat geldt allemaal niet meer in onze dagen. Ik kreeg pas nog een brief. Ze zeggen, meneer, u moet positief schrijven. Ik zeg, oh ja, positief. Die hebben nog nooit de smaak in het evangelie gesmaakt voor dode honden en grote beesten, voor verloren zondaren. Want die smaken, die alleen smaken, dat de Heere goed is en dat zijn gerechtigheid oneindig is. Ja, kijk, het neocalvinisme wat in onze dagen heerst, die bekijken alles van de menselijk positieve kant. Maar met menselijke positiviteit kom je in de hel terecht. Want er is sinds Genesis 3 niks positiefs meer van de mens te zeggen. Niks. De mens, de ganse wereld voor God verdoemelijk. En als je zo door God geroepen wordt, dan kan je het ook niet meer anders spreken. Want de Heere wordt ook verheerlijk, zegt Paulus, onder de evangelieprediking. Als mensen verloren gaan onder de evangelieprediking, dan wordt de Heer ook nog in verheerlijkt. Dan kijk dat menselijke positieve mens houdt ermee op met die sprookjes en met toneelspel. Je moet het woord preken. En het woord is niet positief voor de vleeselijke mens. Nee, absoluut niet. Daar heb het woord geen hoop voor. Als je daarin wil blijven verkeren, als je zo wil de zaken beoordelen. En als je, dan krijg je van die vleeselijk positieve mensen allemaal onder de vlag van integriteit en hun liefde. En het is één grote duivelse pot. Mensen, kom toch eens tot de waarheid. Kom toch eens tot de werkelijkheid. Gooi dat masker nou eens af. En dan zou je niet meer je eigen willen laten bedienen door al die leugenleer. Dan zeg je, we hebben het weer positief gehoord. Nou, prachtig, en zo ga je naar huis ten verderve. De mens moet aangepakt worden. Het woord is als een hamer waardoor de mens moet verbrijzeld worden. Nou, als je dat negatief vindt, dan haak je toch af. Dient aan de wereld. Wat doe je er nog in de kerk? Ja. Allerlei oppervlakkigheden, die moeten in onze dagen voor zaken doorgaan. Maar van de zaak zelf hoor je nooit wat. Het is allemaal verstandkennis in onze dagen. Wat de preekklok slaat. De zeldzame uitzonderingen dagen laat. Maar het is niet zo positief hoor. Ik ken er niet positief over praten. Het is nog veel erger gesteld als in de klaagliederen van Jeremia in onze tijd. Want tegenwoordig wordt schijn voor zijn gehouden. En er zijn er zulke opwekkingen gaande. Mensen, houd er toch maar stil. Gods ware beproefde volk die zit verlegen om goud. Beproefd komende uit het vuur. En laten al het hout hooien stoppelen over aan de dode neocalvinisten. Kijk, het woord, dat is de goudmijn. Dat is de enige goudmijn. Waaruit de geestelijke geschatten gedolven kunnen worden. Maar je moet er soms diep voor delven. Om die schatten boven water te krijgen. En daarvoor moeten Gods krachten als een Jona overboord. Om anderen de rechte Gods te kunnen prediken. Er is geen andere weg. Je leert het niet in je zonnestoel. Dan leer je het niet. En dat is ook zo ten aanzien van de waarachtige bekering. Ja. Kijk, er wordt wel eens gezegd ten aanzien van de waarachtige bekering, dan mag jij op de bank gaan leggen en dan doet God het werk. Dat is in zekere zin is dat wel waar, maar wat eraan vooraf gaat, dat leer je niet op je bank hier. Nou, echt niet. Echt niet. De mens moet op zijn fundamenten worden ontbloot. En dat is bij God vandaan gezien, is dat zo'n lief werk. En voor de mens is dat ook heel, dat is zo'n lieve weg. Want het recht Gods is een lief recht hoor. Dat is geen afschrikkend recht. Ja, voor je vlees is afschrikkend. Hè? Maar het recht Gods is een lief recht. En als je daaronder verloren mag gaan, dan ga je zalig verloren. Dan ga je zalig verloren. Want onder dat recht is Christus verloren gegaan. En dan staat hij daar met wijd uitgespreide armen. Dan vangt hij die zondaars op, hè, die onder dat recht mogen vallen. En dan vangt hij ze op in het vrije van Gods welbehagen. Dat is zalig worden. De Heer doodt hem maakt levend. Hij doet er helle nederdalen. En hij doet er weder uit opkomen. Ja. En waarom zet je dat nou zo ver van je af? Waarom zeg je nou steeds, daar ben ik nog lang niet aan toe? Heden, indien gij Gods stemmen hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden, laat u door. Laat u met God verzoenen. Laat God het doen. Dus Gods woord is de enige goudmijn waaruit de geestelijke geschatten gedolgen worden. En dat vergt geen menselijke vaardigheden. Nou. Want daar kom je nergens mee, met al die vaardigheden. Dat vergt bekwaamheden des Heilige Geestes. Dat vergt bediening des Heilige Geestes. Dan sta je daar en dan. Toen ik vanmorgen moest gaan preken, dan zei ik, Heere, het ken niet. Van mijn zijde. Maar zou het van uw kant nog kunnen? Zou u dit lege vat nog willen vervullen? Want mensen, als het van mij afhangt, nou dan kunnen we wel stoppen. Dan kunnen we wel stoppen. Er komt niks van terecht. Maar als die Heilige Geest, kijk, dat zie je ook bij die richters, hè? Als de Heilige Geest vaardig werd over Simson, dan kon hij er wel 3000 aan. Dan neemt hij zo'n kinderbak en dan slaat hij ze allemaal de hersens in. Want zo was het hoor. Er hoeven geen doekjes om te winden. En dat deed hij in Gods gunst. Hij sloeg er 3000 de hersens in. Met een ezelskinderbak heb ik 1000 man verslagen. In Gods gunst. Kijk, het net van het evangelie, die moet niet traditioneel uitgeworpen worden. Dan vang je niks. Dan zeggen ze met de discipelen. En zo, dan kan je ook Gods ware knechten aan ontdekken. Aan herkennen. Dan zeggen ze, Heer, we hebben de hele nacht gevist en niks gevangen. En dan komt dat goddelijke bevel. Werp u net niet traditioneel uit, maar aan de andere zijde van het schip. Dwars tegen de generale kerkopinie in. Dwars tegen de traditie in. Hè? Er zijn predikers die kunnen zo'n monotone stem laten klinken. Ik heb ze wel gehoord. En dat moet het dan doen. Die kunnen geen eens normaal mee praten. En die hebben de stem zo verdraaid. Nou, ik heb wel eens mensen in de kerk gehad. En die zeiden tegen me, joh, markeert die dominee wat? Nou, toen heb ik me gezegd, ja, tijdens de oorlog had hij twee kogels door zijn keel gehad. Ja, wat moet ik er anders van maken? Moet ik er anders van maken? Als hij zo staat te kwetteren als een... Paulus heeft zijn stem niet verdraaid hoor, toen hij Timotheus onderwees. Gewoon duidelijk Hollandse taal. Hè? Ja, die man die sprak geen Hollands, maar u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Predik het woord. Houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf en vermaan. Ja, als het net mag uitgeworpen worden dwars tegen de generale kerkopinie in, hè, aan de andere zijde van het schip, dan is de vangst overweldigend. Overweldigend. U zegt, ja, wat is daar dan van te zien? Nou kijk, het is niet overweldigend naar menselijke berekening. Want kijk, een mens die zit altijd maar te redeneren, hè, die wil altijd maar het zichtbare. Dat is toch tegenwoordig met de zending zo. Als ze dan de zending gaan bedrijven, dan willen ze eerst een mooi gebouw. En dan zeggen ze, kijk, dat is onze zending. Hè? Allemaal zichtbare dingen. Wat heb je daar nou aan, mensen? Wat is dat voor poppenkast? En zo is het ook met de vangst. Hè? Met de vangst, met de geestelijke vangst. Die grote vissen die gevangen worden. Zal ik iets wat zeggen? God kan één ziel bekeren onder de prediking die nog voor honderden andere zielen zal gebruikt worden. Kijk, dat is een overvloedige vangst. Want het gaat om grote vissen, hoor. Het gaat niet om die kleintjes. Daar wordt niet mee bedoeld dat de kleintjes in Christus er niet bij horen. Daar wordt het niet mee bedoeld. Daar wordt het niet mee. Nee. Grote vissen, dat zijn allemaal kinderen gods. Dat zijn allemaal de uitverkorenen. Maar toch ziet de prediking van het woord niet in de eerste plaats op de vangst. Nee. Waar ziet het dan op? Op de ere gods, op de verhoging van Gods naam. En daarom heeft het recht gods in de prediking een centrale plaats als het goed is. Het recht gods dat in Christus verheerlijkt is geworden. En zo moet het ook, zo moet dat recht gods ook in al zijn schakeringen gepreekt worden. Ja, want anders krijg je allerlei eenzijdigheden die je eigen leven gaan leiden. Hè? Daar heb je de huidige prediking, allemaal eenzijdigheden. Hè? Of ze prediken allemaal het aanbod van genade, ook zo'n ziekelijke stelling. Je moet het woord prediken. Wet en evangelie, dood en leven, vloek en zegen. En dan doet de Heer ermee wat hem behaagt, niet wat wij behagen. Want dan wordt het een reuken des doods ten dood of een reuken des levens ten leven. Ja, ik ken predikers die preken naar hetgeen ze voor zich hebben. Dan kijken ze eerst de gemeente aan en daar passen ze de prediking bij aan. Dan zeggen ze, nou deze gemeente is hebt die ligging. Ook al zo'n verdoemelijke stelling. Wat heb ik ermee te maken? Met wat voor ligging je bent? We hebben het woord te prediken. En het woord. De Heer zegt, werp het woord erin. Werp het net aan de andere zijde van het schip. En kijk niet, kijk niet naar degene die je voor je hebt. Het woord prediken. Maar predikers die preken naar hetgeen ze voor zich hebben. En zelfs onder degene die in vroege dagen recht gepredikt hebben. Want er is ook een afval onder de huidige predikers. Ik heb onder predikanten gezeten. Die prediken het woord echt zuiver. En als je ze nauw hoort, er is niks meer van overgebleven. Dat is allemaal een aanpassen en een één groot relativisme ten aanzien van de zuiverheid van de schrift. En dan proberen ze op die manier nog een beetje mensen. Dan wordt het zo'n kliekvorming. Hè? Daarom gaan er zoveel mensen thuis zitten te lezen. Ik kan het begrijpen hoor. Ik kan het helemaal goed begrijpen. Maar als je het maar op een rechte manier doet. Hè? Door het geloof. Hè? Niet vanuit... Dat je zinnen geprikkeld zijn of zo. En dat je zegt dat je een vete hebt bijvoorbeeld met een of andere predikant of een ouderling. Nee, dat is geen grond om thuis te gaan zitten. Dat moet de Heer je zeggen. Scheid u af. Dat is geen kerkafscheiding. Dat is niet geoorloofd. Maar Ezechiël werd gezegd om... Besluit u binnen uw huis. Want ze zullen dikke touwen om u werpen. Dikke touwen. Dan krijg je zo'n hart als eelt. Dan moet je weg hoor. Dan moet je eruit. Ga dan maar thuis zitten te lezen. Als het maar door het geloof is. Hè? Denk erom hoor. Als het maar door God geboden is. Anders niet hoor. Want anders dan. Kijk, er zijn veel mensen die weglopen. En zonder een getuigenis na te laten. Dat is niet geoorloofd. Dat is niet geoorloofd. Je kunt pas het stof van je voeten schudden. Hè? Als je die gemeente. Of als je die ouderling. Of als je die predikant. De waarheid bij God vandaan hebt aangezegd. Hè? Dan kun je pas het stof van je voeten schudden. Anders niet hoor. Als ze dan nog de neus in de wind gooien, En je hebt ze de waarheid aangezegd bij God vandaan. En op de wijze zoals de Heer en het openbaart is een woord. Dan kan je het stof van je voeten schudden. Want dan zegt de Heer, gij zult tot hen niet meer wederkeren. Maar ze zullen tot u wederkeren. Ja, dat wordt ook haast niet meer gekend in onze dagen. Daar heb ik ook niks mee te maken. Predik het woord. Ja. Kijk maar, als je nou predikant hebt die zich aan kunnen passen als een chameleon. Voor degene die ze voor zich hebben. Nou, dat is al een bewijs. Want Paulus zegt, predik nu de mensen of God? Ben ik geroepen om mensen te behagen of om God te behagen? Zeg het. En die mensen kunnen behagen, geloof ik niet dat de zulke een goddelijke roeping hebben. En dat kennen ook heel rechtzinnig hoor. Kennen ook heel rechtzinnig dat de gemeente naar huis gaat. En dan kun je ook de gemeente mee behagen met ideologie, met rechtzinnige praat. En dan zeggen ze, jongen, wat heeft de dominee het toch weer goed gezegd. En als de mensen hetzelfde blijven, heb je mensen zitten behagen. Dan heb je mensen zitten behagen. En ik geloof absoluut niet dat de zulke een goddelijke roeping hebben. Dan kun je er gevoeglijk een vraag tegen achter zetten. Of zij wel kennis hebben aan het heil in Christus. Want predikanten die dan zus en dan zo preken, die moet je mijden als de pest. Ook diegenen die monotoon preken, traditioneel preken, daar is niks van God bij. Het woord is levend en krachtig. En de rest, dat is allemaal een evangelie naar de mens. Hè? Dat zijn leraars die van het ambt een job gemaakt hebben. Of er heel zwaarwichtig over doen, dat is het ook niet. Die doen niet zwaarwichtig over een roeping. Hè? Die prediken het woord. Hoe het valt, vallen het. Ja. We preken niet voor de business. Huntington zegt, ik preek niet per uur. Ik preek omdat God me geroepen heeft. Om het woord te prediken. Ik ben niet geroepen om favorieten te stijven. En om zielen te bedriegen, maar om het woord te preken. En we hebben een chronisch tekort aan predikers. Die der wet gestorven zijn. En die door de plankenvloer van hun bekering gezakt zijn. Want om anderen te leren moet je dominee af worden. En dan moet je tot de hel toe vernederd worden. Anders krijg je wildgroei. Allerlei droombeelden, schijnopwekkingen, rationalisme, biblicisme. Nou, daar hebben we geen gebrek aan in onze dagen. En dat is de religie van het naamchristendom. Dat dekt zich in met allerlei reformatorische slogans. We hebben het al genoemd, de slogan van SGP. Bijbels genormeerde politiek. Nou, het is al een pure leugen, want er bestaat geen bijbelse politiek. Politiek is bedrog. Als ze nou hadden gezegd, bijbels genormeerde getuigenissen, of zoiets. Nou, dat halen ze niet in, want ze zitten puur te sjoemelen in de marge. Ik heb het u wel meer gezegd en het verdriet me niet. Ja, het verdriet me zeer. Maar om daartegen te getuigen, dat doe ik met vermaak. Als een kind in het hol van een adder, die zitten met vermaak die slangen daar te beroeren. Als een kind. De hand van Christus. Met vermaak in dat hol van een adder. Om die slangenbeesten eruit te roken. Ja, al dat boerenbedrog in onze dagen. Ik begrijp niet dat de mensen die zich daardoor laten leiden en betoveren. Want door zulke slinkse slogans wordt de ware godsdienst afbreuk gedaan en verbasterd. Is dat je bedoeling dan? U kunt er noten van nemen en hetgeen daarover reeds geschreven is, dat betreft maar niet een A4-tje. Er is zoveel over geschreven, maar er is geen opmerken, er is geen ontwaken. Men wil in die slaap des doods voortgaan. Maar wat zal het einde daarvan zijn, gemeente? Want op een eenzijdig evangelieprediking, dat baart alleen maar hopen, schijn en bastard christenen. Nou, daar is het vol van in onze dagen. Het is een godswonder als je eens een echt kind van God tegenkomt. Die zijn zo spaarzamelijk in onze dagen, dat we wel rouwdagen kunnen gaan houden. Om Omdat Jacob zo dun geworden is, zo vreselijk dun. En waar komt dat door? Omdat de breuk op het lichtst genezen wordt. Vrede, vrede, allemaal van die positieve preken. Maar mensen, wil je eigenlijk nou echt bedriegen voor de eeuwigheid? He? Want dan zegt Gods woord, maar een haastig verderf zal over hen komen als men meent om ten koste van het recht godzalig te kunnen worden. We hebben het woord te prediken en daar zal de Heer het doen. Met, de Heer maakt geen gebruik van valse prediking. De Heer maakt geen gebruik van een eenzijdige prediking. De Heer maakt alleen maar gebruik van zijn woord. Predik het woord, wet en evangelie. Vloek en zegen, dood en leven. Want het evangelie is een reuke des doods ten dode. Of een reuke des levens ten leven. Gods volk die kent beide. Ze zijn eerst der wet gedood. Ja. Want als je niet ter wet gedood bent, die oude mens die wordt nooit bekeerd. Nooit. Als hij dat denkt. Nou. Eerst moet die oude mens gestorven zijn, want anders is die wet blijft van kracht. En daar kom je niet vanaf. Daar kom je niet vanaf. Pas als die oude mens gestorven is, is ook de wet op die oude mens niet meer van kracht. Hè? Want de wet kan geen claim leggen op een lijk. Nou, de zuivere prediking van het evangelie doet recht. Doet aan het recht Gods geen afbreuk. Die doet daar aan recht. Dat is juist ter verheerlijking van het recht Gods. En daardoor worden ook zielen gezaligd. Daardoor worden ook zielen gezaligd. In Christus. Die het recht Gods verheerlijkt heeft. Het evangelie is de vervulling der wet. Namelijk in Christus. En veel meer dan dat. Veel meer dan dat. Want het evangelie is ook de vervulling van Gods belofte. Die in Christus ja en amen zijn. Het evangelie is veel meer dan het vervulde werkverbond. Het stijgt er bovenuit. Want het evangelie is een overvloeiende beker van genade weldaden. Gelijk een bron die zich uitstort op de velden. Overvloeiend. Overvloeiende verversing. En dat blijft maar lopen. Want er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid van het huis van Jacob. En die bron die blijft maar lopen tot aan de volleinding der wereld. Waarom zou je dan uit de beek drinken? Waarom zou je dan uit die modderige beek drinken? Als de bron zo van levend water vloeiende is, overvloeiende is. Ja. En dat is ook zo bevindelijk, dat is bevindelijk ook zo gemeente. Want als de psalmist vervuld is met de genade in Christus, dan roept hij het uit. Mijn beker is overvloeiende. Dan krijg je ook zo'n overlopende beker. Omdat Christus de beker van Gods toren heeft leeggetronken tot de laatste druppel. Daarom krijgen Gods kinderen een overvloeiende beker van genade. Ja. We zullen eerst eens zingen. Psalm, weer van diezelfde psalm, psalm 119. En daarvan het 44ste vers. Psalm 119 vers 44. Ze hebben mij bijkans op aarde vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achter. Dan laat je eigenlijk niet meer van je stuk brengen. Maar denk erom, niet in eigen kracht hoor. Niet in eigen kracht. Want zonder de Heere, dan val ik in alle kuilen die er zijn. Maar in Gods kracht. Hè? Zij hebben mij bijkans op aarde vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achter. Ai, beur mij op. Zie je het? Laat mij met moed bezield, weer leven. En op uw goedheid wachten wat er verder volgt in dat 44ste zangvers van Psalm 119.
Zij dear, but I.
De prediking van het woord, gemeente, moet zijn als een fontein. Niet als een stort, niet in een stortvloed van woorden. Nee. Maar in betoning des geestes en der kracht. Het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht en in veel verzekerdheden. En de kracht van het woord die Gods ware kinderen ondervinden door het inwendige getuigenis des geestes, dat is met woorden niet uit te drukken. Maar het komt wel openbaar. Want dan kun je er niet meer over zwijgen. Dan kun je er niet meer over zwijgen. En dan kunnen we ook opluisteren in het getuigenis van de psalmist, van de 49ste psalm. He? Dat zullen we straks samen nog zingen. Psalm 49, vers 1. Maar dan gaat het verder, gemeente, want Paulus zegt ook hoe het woord gepredikt moet worden. Hoe het woord gepredikt moet worden. Namelijk aanhoudend. Tijdelijk, ontijdelijk. Aanhoudend. He? Dus niet wanneer het de mensen gelegen komt, maar ook wanneer het niet gelegen komt. Dan zeg je, ja, ik heb een juk ossen gekocht en het is nodig dat ik een stuk land gekocht. 160 eken bijgekocht. God eist ruim baan voor zijn woord en daartoe moet alles dienstbaar zijn. Daarvoor moet alles het veld ruimen. Aanhoudend preken. Dat is met alle nadruk preken. En niet over de zaken heen stappen met een oppervlakkige geest. Niet in de objectiviteit blijven steken. Hoewel daar altijd de grond in aangewezen moet worden. Moet bevindelijk gekend worden, mensen. Dan zeggen ze tegenwoordig, ik heb wel eens meer gezegd, ja, de bevinding, dat is ook een aspect. Nou, dan kun je wel genoeg gevoeglijk aanvoelen dat je in de verkeerde adres bent. Want degene die zeggen dat de bevinding ook een aspect is, de Gods woord is een en al bevinding. Dat is alleen maar bevinding. Want dan wordt het objectieve, wordt gekend, hè, wordt bevindelijk gekend. Niet in allerlei subjectivisme. Nee. Door het geloof. Want geloof is geen subjectivisme. Maar het wordt wel gekend dan. Hè? Er wordt de kracht van ondervonden, van dat woord. Aanhoudend preken, dat betekent ook dat de eredienst niet mag worden ingewisseld voor allerlei alternatieve diensten. De predikdienst is onvervangbaar. Hier in deze buurt heb je van die, ja, ze noemen het de Bijbelbelt. Maar dan heb je van die Halleluja-christen. Van die happy-clappy-christen. En dan zitten ze bij elkaar. En het duurt wel 2 uur. Dan hebben ze ook een maaltijd. En dan zegt de een eens wat. En dan zegt de ander. Dat noemen ze dan zeg maar een kerkdienst. Diensten waar de prediking ontbreekt. Dat heeft niks meer met een kerkdienst te maken. Dat is niet de curia kerk. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen als één die dient, hè, door het gepredikte woord. Niets mag er in de plaats gesteld worden voor de prediking van het woord. Ook niet in tijden van vervolging. De predikdienst moet zijn loop hebben. Dat is de wil van God. Tijdelijk, ontijdelijk. Tijdig en ontijdig. Hè? Al staat het water aan de dakgoot, dan moet er nog gepredikt worden. Wel ordelijk, niet in een wanorde. Hè? Maar niet als iedereen er klaar voor is. Hè? Want er is nooit geen mens klaar voor. Nooit. Al die refo-akkers, refo-vrouwen en jukken met ossen, die moeten het veld ruimen voor de prediking van het woord. Moet net zijn als de herders in Efrata's velden. Die verlieten hun kudde. Niet omdat ze slechte herders waren, maar die lieten ze even God over. Omdat ze het woord, het vlees geworden woord wilden aanschouwen. Omdat ze daar de boodschap van Gods wegen hadden ontvangen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Kijk, tegenwoordig moet de zondagmiddagdienst na 3 uur in de middag verschoven worden. De zondagavonddienst, moet ik zeggen, die wordt er na 3 uur in de middag verschoven, omdat de boeren hun koeien moeten melken. Maar dat er van de huidige koeien een fabriek gemaakt is waar de zon nog mee gemoeid is, daar ligt niemand over wakker. En al die feed lots, hè, moet allemaal zondig bearbeid worden, want ja, je kunt die dieren toch niet aan een lot overlaten. Nee, dat is het niet. Het is business. Breng veel geld op. Daar is het om begonnen. Ja. Het zondagsmelk brengt geld in het laadje. En zondagsarbeid wordt meer en meer geaccepteerd binnen de refo-beweging. Het zijn allemaal bannen die zich opstapelen en God trekt zich terug en je kunt geen strijd meer overwinnen. Ik hoorde van een man in Ontario dat zijn naam bij een plaatselijke landscape, firma, bedrijf, zijn naam stond in het rood getekend omdat hij op zondag daar niet werken wil. Wordt je naam in het rood getekend. Dat is nou een business van allemaal kerkmensen. In de kerk van Springfort, waar dominee de groot voorganger is, staat zondagsarbeid niet onder de tucht. Het wordt zelfs met allerlei vrome woorden met duivelse kerstening goed gepraat. Maar ik zou je wel vertellen, gemeente, als dit soort godslastelijke praktijken binnen de kerk doorgaan kunnen vinden op de dag des Heren, dan is er van de gemeente van Christus geen sprake meer. Dan is het een synagoge des Satans. Zondag sneeuwschuiven op bedrijventerreinen is absoluut van God vervloekt. Want als men er niets aan kon verdienen, zouden ze het niet doen. Daar kan je het aan toetsen. Het geschiet allemaal onder het oogmerk van het verrotte geld. Maar God is geen ledig toeschouwer. Hoor. Hij schuift hele gemeentes aan de kant in onze dagen. Bemoeit hij zijn eigen nooit meer mee. Nooit meer. Ik ken de vorm nog uitwendig te zeggen. Ja, nou ja, mooi kerkgebouw, mooie pastorie. Deftig geklede dominee, keurige ambtsdragers. En God is er niet meer in. Omdat de bannen niet worden verdelgd in de gemeente. En ik ken het uit mijn eigen leven. Het ligt zo nauw, zo nauw, zo nauw. Dat de Heere, als de Heere je tegenkomt. En dat is nog een wonder, want dat is nog een teken dat je een kind van God bent. Als de Heere je tegenkomt. Ik zal niet meer met u lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van u verdelgt. Dat is nog een wonder, als de Heere nog zulke bemoeienissen hebt. Met individueel of gemeentelijk. Als de Heren nog zulke bemoeienissen hebben. Als de Heren nog zulke predikers zendt die deze woorden prediken in de toepassing. Ik zal niet meer met u lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Dat is nog een teken. Dat is nog een teken dat de Heren bemoeienis wil hebben. Dat de Heren bekering wil. Maar als dat niet meer gepreekt wordt en als dat niet meer de praktijk is, dan wordt het overgegeven ter verdoemenis. Dan is je verdoemenis rechtvaardig. Ja. En ook voor de tucht geldt dat er tijdig en ontijdig moet worden, dat moet worden toegepast. De prediking van het woord, maar ook de tucht. Want anders is de kerkpolitiek in het spel. Nou, daar is het vol van in onze dagen. Allemaal onder vrome dekmantels. Ik hoorde van dominee C. van den Berg. Die is teruggekeerd uit Azië. Is teruggekeerd omdat zijn contract was afgelopen. Heb je het ooit gehoord? Heb je het ooit gehoord? Zegt Paulus ergens, nou ja, Efeze, ik moet er nou mee stoppen, want mijn contract is afgelopen. Heb je het ooit gehoord? De zotheid gekroond. Lees je dat ergens in de Bijbel, de apostel op basis van een contractzending hebben bedreven? Lees je dat ergens in de Bijbel? Heeft Paulus geschreven dat hij het schip naar Rome de steef heeft laten wenden, omdat zijn contract was afgelopen? En volgens zijn eigen woorden, van die dominee van den Berg, heeft hij al die jaren daar in Azië niet gepreekt. Nou, wat heb je er daar gedaan? Chocola verkocht? Als Paulus hetzelfde gedaan had in Azië dan die dominee van den Berg, dan waren die gemeenten in Klein-Azië er nog gekomen. Want die zijn alleen ontstaan door de prediking van het woord. En dan was Europa nog aan het heidendom overgeleverd geweest. Ja, maar als ik gepreekt word, had ik vervolgd geworden. Zie je wel dat je een havelaar bent? Zie je wel dat je een huurling bent? Ook tijdens vervolgingen moet er gepreekt worden. Er zijn de catacombes in Rome, zijn daar een bewijs van. Er zijn de rotsen in Italië, waar de Waldenzen gepredikt hebben in grotten. Een bewijs van. Die grotten die zullen op het einde der dagen, die zullen nog getuigen. Toen Bunyan ging preken, toen werd hij gevangen genomen. Ja. Kijk, daarom is die dominee van de berg teruggekomen. Omdat een huurling is. Want Bunyan ging preken zonder overheidsvergunning. Hij zegt, die heb ik niet nodig, want ik heb vergunning van God. Maar dat is meer dan genoeg. Wat is dat weg in onze dagen? Wat een verraderskliek hebben we overgehouden. Vind je het gek dat mensen thuis gaan zitten te lezen? Vind je het gek? Het is niet meer echt. Of zegt Paulus hier tot Timotheus dat hij alleen het woord moet preken als het ongevaarlijk is. Zegt hij dat hier? En kijk mensen, het komt allemaal openbaar, want God brengt alles in het licht. Hè? De kerk in Springfort, hè, die laat deze PKN dominee van de berg, die hebben ze uitgenodigd om zijn preekloze zendingsactiviteiten op dia's te komen vertonen. Nou, het spreekt meer dan boekdelen. In onze dagen kun je van allerlei kerkelijke ongerechtigheid tegenkomen onder de meest vrome dekmansels. Het zijn wit gepleisterde graven gelijk. Die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn het moordspelonken. Waarom? Omdat er een voorzichtig verdrag met de hel de dienst uitmaakt. En kan allemaal onder vrome dekmantels op. Maar mensen, als jij je daardoor mee laat slepen, en als het woord je niks meer te zeggen hebt, en als je het woord erbij neemt, hè, net zoals je je reiskoffer meeneemt, dan loopt het echt slecht met je af. Predik het woord en ontvang dat woord in een wel toebereide aarde, want het woord is het zaad van de wedergeboorte. Niks anders. De belijdenisgeschriften niet, alleen het woord. En Timotheus krijgt bij monden van Paulus van Gods wegen te verstaan dat hij geen water in de wijn mag doen ten aanzien van de prediking van het woord. Hij moet de dwalingen weerleggen en de dwaalleraars bestraffen. Predik het woord. Wederleg, bestraf, vermaan. En waar dat niet gebeurt, gemeente, zie je allerlei ketters wildgroei en wilde colloquinten de boventoon voeren. En dan is de Heilige Geest de grote afwezige. De profeten ten tijde van Elia en Elise, die hadden nog enige onderscheiden kennis, want die konden de wilde colloquinten nog onderscheiden van de ware. Maar in onze dagen houden de vele leraars Israëls de wilde colloquinten voor het wezen. En het ware wezen des geloofs houdt men verdacht. Omdat ze er zelf niet in delen, omdat ze er zelf vreemdeling aan zijn. Er moet wat dat betreft veel radicaler tegen al die hoge heren gepredikt worden. Tegen al die mannen in achting stelling tegengenomen worden. Want Paulus zegt, ze hebben me nooit geen voordeel gebracht, nog nooit. En dan staan ze in terdege met kopstukken en allemaal onzinverhalen. Allemaal vrome, rijke jongelingsverhalen. Ja. Nou, ze hebben mij ook een keer geïnterviewd, maar het was intreden en afscheid. Intreden en afscheid. Want als je in onze dagen de heilige huisjes in een laat storten door het woord onze Gods, dan word je gelijk buitenspel gezet. Ja, dat dacht hij zeker. En ze dachten Johannes ook buitenspel te zetten door hem naar Patmos te verbannen. Maar ze hebben misgerekend hoor, ze hebben misgerekend, want daar is de verhoogde Emmanuel hem verschenen en daar moest hij de woorden optekenen uit de mond van Christus aan de brieven gericht aan de zeven gemeenten van Klein-Azië, gericht aan de kerk van alle tijden en plaatsen. Die zijn nog autoritair, die zijn nog authentiek. Misgerekend. Ja, het zal voor Johannes wel een beproeving geweest zijn. Die zegt, nou is het afgelopen. Nou is het voor eeuwig afgelopen. En toen hij de verhoogde Immanuel zag verschijnen op dat eiland van Patmos, viel hij als dood te zijn voeten. Want daar had hij nooit meer op gerekend. Die man. Maar God laat zijn kerk niet in de steek. Absoluut niet. Want voor Johannes op Patmos gold en ziet, ik ben met jullie de alle dagen tot de voleinding der wereld. En daar heb je Johannes op Patmos nog mogen dienen. Slijk in zijn middelaarshanden, slijk in Gods handen. Om de gemeente tot aan de voleinding der wereld van het woord te voorzien. Ja. Maar God gaat door, hè, als alles er tegenop komt, als de kerk verachtert, hè, God gaat door. En Paulus heeft vanwege de toenmalige dwaalleraars zijn prediking niet aangepast aan de toenmalige joodskerkelijke opinie. Hij heeft er dwars tegenin gepreekt. Want in Galaten zegt hij, want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. En daar kun je de ware knechten van God aan herkennen. Daar kun je ze aan herkennen. Of zij Gods eer op het oog hebben. Hè? Wars van mensen meningen zijn. En dat zij de mensen behagen met kerkpolitieke preken. Net zoals de zonen van Samuel. Die namen geschenken aan en bogen het recht. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Allemaal water in de wijn doen. Hè? Onderhandelen met die PKN-Agap. Nou, er kon Nabot van het woord niet, hoor. Er kon Nabot uit het woord niet, hoor. Die echte Nabot, die wou nog geen schoenveter aan Agap verkopen. Hij wou er ook niks voor hebben. Hij zegt, je blijft er vanaf, want dat zijn de erven der vaderen. Daar heb God recht op. En daar blijf je vanaf. En dat moest die man met zijn leven bekopen. En tegenwoordig zitten ze... En dan zitten ze doodleuk aan die... Commissie van Bijzondere Zorg, zogenaamd, zitten ze om de tafel en ze zitten aan de tafel met de verraders van Christus. Zo erg is het gesteld en dat noemt zich hersteld hervormd. Nou mensen, ik weet niet wat je bezielt, maar je bent niet bezield van de Heilige Geest. Als je dat kent. Weerleggen van de heersende dwalingen, hè, is een wezenlijk onderdeel. He, van de roeping om het woord te prediken. Want dan moet je ook tegen de dwaling preken. Het woord laat zich niet verdragen met dwalingen. En die wederlegging moet bestraffend zijn. Tegenwoordig willen ze allemaal dat het kwijl uit je mond loopt. He? En dat de vroom uit je broekspijpen uitloopt. En dat noemen ze dan de gestalte van Christus. Ik wil er niks mee te maken hebben. Weerlegging moet er bestraffend zijn. Dat moet pijnlijk aankomen. Dat moet als een zwaard opsteken. Moet bestraffend zijn voor de dwaalleraars. Hè? Die publiek zondigen, met name ten aanzien van de leer van Christus, moet de publiek in het openbaar bestraft worden. Bestraf die zondigen in alle tegenwoordigheid, zegt Paulus op een andere plaats tegen Timotheus. En dat is niet een tegenstelling van de langmoedigheid, want... Kijk, hij zegt er ook in alle langmoedigheid. Hè? Maar bestraffen, de dwaalleraars bestraffen, dat is niet een tegenstelling, dat is niet in strijd met de langmoedigheid waarmee dit gepaard moet gaan. Want langmoedigheid is niet in strijd met de bestraffing en de wederlegging van de dwalingen en de dwaalleraars. Absoluut niet. Weet je wat langmoedigheid? Langmoedigheid is het tegenovergestelde van drift en boosheid. Hè? Kijk, als Paulus, als de hoge priester beveelt op een zekere plaats dat men Paulus op de mond moest slaan, dan valt Paulus in drift uit. Hij zegt, wat? God zal u slaan, gij gewitte wand. Maar dat was in drift gezegd. Dat was niet meer, daar zat geen langmoedigheid meer in. En nou weet ik het, daar kom ik nog wel op terug. En we hopen daar vanavond nog op door te gaan als de Heer het geeft. Want al deze dingen die worden in onze dagen geïsoleerd. Hè? En dan wil men alleen maar het aangename horen. Hè? Alleen maar het zogenaamde liefelijke horen. Maar ik zal je vertellen, de duivel die komt altijd met een aangenaam evangelie. Maar het is niet het evangelie van Christus. Weet je wat Christus zegt tegen zijn kinderen? Gij onverstandig en trage van hart. Dat zijn nog wel zijn kinderen. Weet je wat hij tegen Petrus zegt? Ga achter mij, Satanas. Dat zijn we kwijt in onze dagen. We hebben afgedinkt. We hebben een Christus. We hebben een Christus geprogrammeerd. Een geprogrammeerde Christus met een kleine letter. Die naar de wenken van de godsdienstige mens moet dansen. Niet meer een Christus die het opneemt voor de rechten van zijn vader. Niet meer een Christus waarvan de ijver van Gods huis hem verteerde. Die Christus wil men niet meer. Niet een Christus die de ergernis van het kruis openbaart. Weg ermee, zeg. Kruis hem. We willen het aangename. Maar al die aangename mensen, heel die aangename godsdienst, heel die reformatorische aangenaamheid, die heb Christus van de stijlte willen werpen om voorgoed van hem af te zijn. Dat is het woord prediken. Dat is het woord prediken. En als je dat altijd laat leggen, dan predik je het woord niet. Dan predik je de volle raad niet. Dan predik je maar eenzijdigheden. Dan doe je de ergernis van het kruis er niet. En dan ben je een huurling. Die dat doen, dat zijn huurlingen. Die doen dat om zelfbehoud. Die preken met een oogmerk. Kijk, langmoedig zijn is moedig zijn. Daar zit moedig in. Langmoedig is moedig zijn. Met verdraging. Niet van de dwaling. Niet ten opzichte van de dwaling. Maar ten opzichte van degene die dwalen. In de eerste plaats moet je daarvoor staan. Dat je ze terugwint voor Christus. Dat je ze terugwint voor de ware godsdienst. Maar als ze in hun dwaling blijven volharden, dan zegt het woord heel duidelijk: verwerp de ketterse mens na de 10e en 20e vermaning. Staat er dat? Nee, dat gaat heel kort door de bocht. Na de 1e en 2e vermaning. Luister goed op. Luister naar dit woord. Dus dat gaat kort door de bocht. Ze krijgen een kans. Want kijk, de eerste trap van de tucht is niet direct afsnijding. Nee, dat is niet. Want de tucht, dat is liefde. De tucht is erom bedoeld om de dwalende weer in het rechte spoor te krijgen. En daarin is de Heer zo langmoedig dat Gods volk het dikwijls moet uitsnikken. En weet je wat ze daar moesten zeggen? Het zijn de goede tieren. Nee, dat is Heer, dat we niet vernield zijn. En dat ze gerechtigheid geen einde hebben genomen. En dat ze barmhartigheid geen einde hebben genomen. Want ze ondervinden zelf dat ze dwalen. Met hun hart, met hun gedachten. Dwalen. En dan moeten ze weer smeken. Dan liggen ze daar gedurig aan de troon van de genade. Of ze weer in het rechte spoor gebracht moeten worden. Maar als er openlijk van dat spoor wordt afgeweken, profaan met opgesteken hand, dan moet de scherpte van het woord er tegenover staan. Dat mag niet getolereerd worden. En we hopen daar vanavond nog wat verder van te zeggen als de Heer het geeft. Zegenen de Heer zijn eigen getuigenis tot roem zijn naams die heerlijk is om Jezus wil. Amen. Lieve Heere, dat Gij het nog kwaamt krachtig te maken, dat Gij het krachtig hebt doen zijn, dat Gij nog de naprediker mocht zijn van uw eigen getuigenis, opdat we het werkelijk gaan geloven, opdat we uw woord zouden aanvaarden zoals het is, in alle schakeringen, dat die volle raad Gods, opdat we voor u zouden buigen in stof, opdat we het u gewonnen geven, opdat we aan uw zijde mochten worden geplaatst in Christus. Opdat we die getuigenissen van de schrift, die getuigenissen des Heilige Geestes mochten uitdragen, met de bezuin mogen verkondigen, met de bezuin aan de mond. O Heere, mocht gij daartoe al uw gade getrouwe knechten daartoe bekwamen, opdat het woord zijn kracht zou doen, opdat het woord beslag zou leggen ook op het openbare leven, niet met die verdoemelijke bijbels genormeerde politiek in onze dagen, maar met uw getuigenis, met het woord zelf. Gedenk ons het verdere van deze dag, mocht gij hen gedenken die hier niet aanwezig konden zijn vanwege ziekte of andere hindernissen. Er kunnen zoveel hindernissen zijn. Ach Heere, mocht gij ze nog uit de weg ruimen. En mocht gij hem die door de vlakke velden rijdt, wiens naam is Heere der Heren, over ons doen regeren. Mocht Gij onze leidsman zijn, mocht Gij onze bewaarder Israël zijn, mocht Gij onze voorhoede en achterdocht zijn, om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen, gemeente, van diezelfde, nee, ik had gezegd Psalm 46. 49, Psalm, ja, dat is waar, 49. Psalm 49. En daarvan het eerste zangvers. Gij volken, hoort waar in de wereld woont. En wat er verder volgt in dat 49ste psalm, en dat, daarvan het eerste vers.
Gij volken, hoort waar in de wereld woont.
Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.